Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 58. En daarvan het eerste en ook het achtste vers. Het is niet een hele bekende psalm, maar op Psalm 58 zingt juist ook: het begint, o gij vergadering gezeten om recht te doen. Spreekt gij het recht? Als wij deze morgen samen nadenken hoe de Heer Jezus valselijk veroordeeld werd door Pilatus. En is het wel door Pilatus, ook het volk wat riep, kruis hem. Dan mogen we dit ons ter harte nemen. Psalm 58 vers 1, maar ook het achtste vers. De mens zal eerlang vrolijk zeggen, gewis, de deugd geniet haar vrucht. Gods grootheid wordt terecht geducht. Uiteindelijk zal de Heere recht spreken. Psalm 58 vers 1 en 8. gemeente, ook deze morgen willen we samen luisteren naar Gods heilige wet. En ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En wij zingen daarna van Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt in Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Maar gemeente, luister nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat we het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, we zongen het zojuist, zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Als wij deze morgen, Heere, ook in uw huis mogen zijn en komen voor uw heilig aangezicht. U die grote, almachtige God, die al de eerste was en is, u die aan het begin stond van deze wereld, omdat u van eeuwigheid tot eeuwigheid daar was. En ook hier op Urk een gemeente vergadert ten eeuwige leven. En Heere, dan komen wij als nietige, zondige mensen voor uw heilig aangezicht. En u bent zo machtig, u bent zo groot, dat u zelfs al onze harten kent. En niet alleen van ons, maar van heel deze wereld. En u weet wat van uw maaksel zij te wachten. Zondig, onrein, gekozen tegen u in plaats van voor u. Een mens die zijn vrije wil verloren heeft en niet meer tot u kan naderen. En toch komt u tot ons. Heere, mogen wij deze morgen ook het wonder ervaren. Dat u dwars door alles wat er ook in de afgelopen week in ons hart en in ons leven was. Dat u het dan bent, Heere, die ons daarin ook meeneemt. Als wij u vanmorgen mogen zien en geef, Heere, dat we erbij mogen zijn van de jongste tot de oudste. Als u daar staat, het onschuldige lam van God. Geen zonde gekend of gedaan. U die alleen maar goed deed toen u op aarde rondwandelde. Die volmaakt gehoorzaam was aan de wil van uw vader. En u wordt daar als een misdadiger neergezet. En het klonk, kruist hem, o God. Dat zijn wij, die ook met onze schuld, elke zonde die we in de afgelopen week gedaan hebben, u, o Heere Jezus, gekruisigd. En Heere, wij belijden het u, wat zijn het er velen. Wat kunnen we zondigen als persoon? Wat kunnen we zondigen als we in een ambt mogen staan? Wat kunnen we zondigen, Heere, wie we ook zijn? Al onze zonden liggen voor u open. En toch, als u het recht wilt treden, Heere, dan had u ons weggedaan. Maar nou het wonder dat u uw Zoon naar deze aarde zond, zodat wij tot u mogen komen en ook deze morgen vergeving mogen horen. Omdat u de lijdende borg ging, omdat u gegeeseld werd, ja Heere, bespot werd, omdat u aan het kruis genageld wilde worden. O, geef ons, Heere, voor het eerst of opnieuw die diepe liefde in ons hart, dat u alleen overblijft, dat u, o Heere Jezus Christus, groot gemaakt wordt daarom. Mogen we het, Heere, ook neerleggen in uw heilige handen. Wij weten dat u ons hoort, zo zeker als wij hier zitten. Zo zeker mogen ook wij weten dat u zit aan de rechterhand van uw Vader. En dan mag er een loodrechte verbinding zijn, ook deze morgen, van boven naar beneden. O, en als u het geeft door uw Heilige Geest, ook van beneden naar boven. Want u werkt die wederkerigheid, zodat mensenharten u gaan loven en prijzen. Doet u het alstublieft, Heere. En als het misschien weer wat verflauwd was in ons hart en leven, wilt u het dan weer aanvuren, aanmoedigen en ons zo het leven geven? Gedenk ons, o God van alle genade, en wees ons een God van dichtbij. Zegen ons, Heere, ook degene die thuis met ons meekijken en meeluisteren. U kent ook hen, u weet van ze af, misschien ook juist vanwege ziekten en zorgen niet in staat om naar uw huis te komen. Maar Heere, mogen we dan ook thuis een zegen ontvangen, En dan bidden we ook, Heere, als er mensen zijn, u verhoede het, die misschien zomaar thuis gebleven zijn. Omdat ze het toch niet belangrijk genoeg vonden om te komen. Omdat ze dachten, we kijken thuis wel even. En u daarmee, Heere, ook verloochenen, want dat doen we als wij niet luisteren naar uw stem. O Heere, bekeer ze en geef dat we samen als uw gemeente ook op mogen komen voor uw heilig aangezicht. Gedenk zo, Heere, ook allen die een taak hebben in deze dienst. Heere, dan bidden we voor de koster, voor de organist, voor de technicus, maar ook, Heere, voor ook diegenen die verantwoordelijk zijn voor onze jongste kinderen, ook als de kinderopasdienst ook daarin gebruikt mag worden om ook op eenvoudige wijze een Bijbelverhaal door te geven. Heere, wilt u allen die daarbij betrokken zijn zegenen. En Heere, wilt u ook de gaven zegenen die worden ingezameld. Mag het tot uw eer zijn. En geef ons uw stem. Niet omdat wij iets zijn. Want wij zijn een Heere, wij zijn zondig en onrein. En ook een dienaar is een zondaar tot op de diepst van zijn bestaan. Maar o God, u wilt door de dwaasheid van de prediking wijs maken tot zaligheid. Doet u het dan, Heere, als uw woord ook deze morgen klinken mag. Heere, dan leggen we het alles voor u neer. En wij vragen het van u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel, Gods heilig woord, deze morgen in het Matthäus-evangelie. En we willen met elkaar beginnen te lezen, Matthäus 27, vanaf vers 11 tot en met vers 32. Matthäus 27, vanaf vers 11 tot en met 32. Maar hier in mijn Bijbel boven staat Jezus voor Pilatus en ook het stukje dat Jezus wordt weggeleid. Matthäus 27 en daarvan het 11e vers. En Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzodat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon de volken een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. En als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden, Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardigen, gij die den moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten de stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand en vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon, en deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze morgen. En met de hulp van de Heere willen we stil gaan staan bij de geschiedenis dat de Heere Jezus voor Pilatus staat en dat Pilatus hem onschuldig veroordeelt, maar ook het volk roept, laat hem gekruisigd worden. En misschien, gemeente, is het wel zo dat dit een van de meest beladen teksten is uit de Bijbel die we deze morgen voor ons hebben. En ik wil met u stilstaan bij vers 24 en 25. Daar zien we ook het verband tussen deze twee teksten. Dan staat er dit. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies, waste zijn handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardigen, gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En om het maar gelijk heel duidelijk te maken, gemeente, heb ik boven de preek gezet die dichtregel die Revius eens dichtte. Het zijn niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten. En dan komt, ik zal het straks wel verder uitwerken, maar ik ben het. Dat komt hier, en dat zal ook in de preek van vanmorgen ook duidelijk worden. Het zijn niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten. En toch, hier wordt geroepen, hè, laat dat zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Maar hoe moeten we dat nou uitleggen? We hopen daar in de preek ook meer van te zeggen. Maar jongens en meisjes, ook voor jullie, als je nou vraagt van, ja, waar gaat nou de preek over? Nou, dan hebben jullie misschien best ook op zondagsschool al best veel gehoord van de lijdenstijd en dat de Heere Jezus al verraden werd en door zijn discipelen gevangen genomen werd. En nu zijn we dus bij dat gedeelte waar de Heere Jezus voor Pilatus komt te staan. En dan gaat Pilatus, en dat zal ik straks nog wel meer uitleggen, die gaat dan zijn handen wassen. En dat is toch wel apart, hè? Dat hij zijn handen gaat wassen en dan zegt hij, nou, ik ben rein, wat gebeurt er als je je handen wast? Wat heb je dan? Je hebt eerst hele zwarte, vieze handen, dan ga je handen wassen en dan zijn ze schoon. En weet je wat Pilatus eigenlijk zegt? Hij zegt, ik was mijn handen en dan heb ik deze Heer Jezus, die mag ik dan weggeven aan het volk. Erg, hè? Verschrikkelijk. En dan zegt het volk, ja hoor Pilatus, wij zullen dat wel doen. Wij nemen dat wel over en dan maken wij wel vieze handen. Maar nu is de vraag aan jou, en dan kom ik in de preek naar voren, maar zijn jouw handen schoon? Ja, jij zegt, ik ben vanmorgen goed gewassen. Maar dan is de volgende vraag, is mijn hart ook schoon? Nee, heren, ik heb vandaag en misschien gisteren en eergisteren heb ik ruzie gemaakt. Ik ben boos geworden. En dan vraag ik aan jou, heb jij dan ook niet een beetje schuld, of niet een beetje, heb je dan niet heel veel schuld aan het lijden van de Heer Jezus? Die vraag moet je eens meenemen. We gaan er straks meer van horen. He, want dan kunnen we niet Pilatus de schuld geven, dan kunnen we ook niet het volk de schuld geven, maar dan zeg je, ik ben de schuldige. Daar ligt het. We gaan er straks meer over horen. Gemeente, we gaan samen zingen en wij doen dat van Psalm 86 en daarvan het derde en ook het vierde en het negende vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven wie u aanroept in de nood. Vindt uw gunst oneindig groot. En ook de benauwdheid in vers 4. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. En dan ook een deeg. Doe een teken mij te goede. Misschien zit je hier in de kerk en je bidt het. Heere, doe een teken mij ten goede. Psalm 86, vers 3, 4 en 9. Maar ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Jongens en meiden, allereerst voor jullie. Worden alle catechisanten worden om 7:30 verwacht morgen. Hier weer in de zaal, zoals gebruikelijk. Maar dat doen we weer gezamenlijk met alle catechisanten. Sluiten we dit seizoen af. En we hebben Gerrit Hakvoort gevraagd die wat komt vertellen over het werk van het Drecht-team SOAT. Nou, en dan sluiten we het ook zoals we gewend zijn ook met elkaar af. Dus dan hopen we jullie allemaal om 7:30 te zien. Volgende week woensdag, 1 april dus, is de paasfeestviering voor de senioren. We beginnen om 16:00 en de inloop is om 16:30. We sluiten de viering af met een broodmaaltijd. Alle senioren van 65 jaar en ouder zijn van harte uitgenodigd. En wanneer iemand geen vervoer heeft, kan hij contact opgenomen worden met Christa Visser. Dan de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het bouwfonds. En de collecte in deze dienst, de eerste collecte voor de eredienst, de tweede collecte voor de schuldhelging en de derde collecte voor de diaconie. Gemeente, voor alle genoemde data geldt Deo voor lente. En wij zingen nu Psalm 86, vers 3, 4 en 9. gemeente, jongens en meiden. Deze week mochten wij weer naar de stembus. En u bent natuurlijk allemaal gegaan, toch? Nou ja, ik was op Urk 73% las ik, geloof ik, was de opkomst. Nou, veel hoger dan het landelijk gemiddelde, 54 geloof ik, 53%. En waarom? Waarom gaan wij? Misschien ben je net 18 geworden. Je zegt, ik heb deze keer voor het eerst gestemd. Mooi, goed dat je dat gedaan hebt. Want wij beseffen heel goed, onze keuze is belangrijk. Juist ook als het gaat om openbaar bestuur, hè, ook in de gemeenteraad. En wat dan natuurlijk best bijzonder is, is dat Urk een heel veel partijen kent, maar die ook een christelijk geluid willen laten horen. Ik heb dat zo eens even op me in laten werken. Al die partijen, dan denk ik van, ja, wat betekenen ze nou? He, de landelijke partijen, die ken ik wel, maar de plaatselijke partijen, hoe zit dat? Nou, misschien zit je hier en je kijkt terug. Je bent blij, we hebben er een zetel bij gekregen. Of misschien wel teleurgesteld, er is een zetel afgegaan. Of je had zoveel gehoopt op meer winst en dat is niet geworden. Hoe dan ook. U mag sowieso dankbaar zijn dat hier op Urk, nou misschien op één partij na, maar de meeste partijen heel duidelijk in het programma laten zien, nee, wij staan voor de christelijke waarden en normen. En dat is natuurlijk heel bijzonder als je dat vergelijkt met heel Nederland. Want onze keuze, juist ook onze christelijke keuze, doet ertoe. Onze keuzes doen er trouwens altijd toe, gemeente. Laat dat helder zijn. En dat zien we namelijk ook in de geschiedenis die deze morgen voor ons ligt. Daar worden keuzes gemaakt. Beslissende keuzes. Keuzes tussen leven en dood. Dat. En er blijken ook heel wat mensen te zijn die een keuze maken in onze geschiedenis die voor ons ligt. Overpriesters, ouderlingen, Pilatus, zijn vrouw misschien, die een keuze maakt om een boodschap te sturen, dan het volk. En het valt me op, gemeente, als wij dan kijken, want zijn we er dan? Nee, er is er nog een die een keuze gemaakt heeft, en dat is de Heere Jezus zelf. En het valt mij op dat de Heere Jezus in de geschiedenis die we zojuist met elkaar gelezen hebben, bijna in zijn geheel passief optreedt, als leidend voorwerp. Met andere woorden, we horen één keer dat hij spreekt, als Pilatus dan vraagt, bent u de koning van de Joden? Dan zegt de Heer alleen maar, u zegt het. Meer niet. En verder, in deze hele geschiedenis, leidend voorwerp. Er wordt met hem gehandeld. Maar, nu heb ik er dus een aantal personen genoemd in deze geschiedenis. Vergeet ik er nu niet iemand? Jongens en meiden, jullie preken mee. Vergeet ik nu niet iemand? Heb ik ze nu wel allemaal? Ja, ik vergeet er nog iemand. En weet je, en dat is echt heel bijzonder, dat is diegene die deze morgen deelnemer is aan deze geschiedenis. Want als wij deze geschiedenis voor ons krijgen, zijn wij allemaal deelnemer. Dus dan ben jij. Dat bent u. Dat ben ik. Ook wij maken keuzes. En ik zei het al, onze tekst is misschien wel de meest beladen tekst uit de Bijbel. Wat is hier al afschuwelijk veel ellende uit voortgekomen, omdat men zei, zie het wel, de Joden hebben dat toch gezegd, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, en dat gaf de vrijbrief om ze daarom te vervolgen, te vermoorden, de antisemitische golf die nog steeds door Europa raast, kunnen we soms terugleiden tot deze tekst. En dat is afschuwelijk, want dat komt door juist het verkeerd gebruik en op de klank afgaan van een Bijbeltekst. Want het zijn niet de Joden. Het is zelfs niet Pilatus die ook het Romeinse recht hier verkracht en uiteindelijk de Heer Jezus veroordeelt. Het zijn zelfs niet de schriftgeleerden en de ouderlingen. Maar als wij, gemeente, vanmorgen door de Heilige Geest het juiste licht ontvangen, dan roepen we het inderdaad Revius na. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Maar ik ben het, o Heer. Ik ben het die u dit hebt aangedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben die laatste, die taaie streng waar gij mee ging gebogen. Helaas, het is geschied om mijne zonden. Dan komt er iets van dat persoonlijke. En ook Revius, moet ik zeggen, was een kind van zijn tijd. Als je andere gedichten leest, zie je dat hij ook niet vrij geweest is van die gedachte, het is de Jodens schuld. Oh nee, wat dat betreft is dat verschrikkelijk. Maar zullen we wel deze belijdenis meenemen, gemeente, als we gaan luisteren naar de veroordeling en de bespotting van de koning der Joden. Want dat is wat Pilatus wilde weten, toen hij aan de Heere Jezus vroeg, zijt gij de koning der Joden? Ja, Pilatus moest een goede reden hebben. Hij moest het Romeinse recht uitvoeren. En als je het Romeinse recht wilde uitvoeren, dan moest je zeker weten, diegene, die persoon die nu voor je staat, moet een letterlijke bedreiging zijn voor de Romeinse macht. Zoals een zelote vrijheidsstrijder, wat we straks zullen horen, die Barabbas, was een bedreiging voor het Romeinse recht. En hij moest beoordelen, is Jezus dat ook? De koning der Joden, wilt hij zichzelf koning maken ten koste van de Romeinen? Dat moest hij zien. Anders had hij geen enkel recht om Christus te veroordelen. Daarom die vraag. Maar Pilatus begreep er niks van. Niks van. Want het koninkrijk van deze Jezus is niet van deze wereld. Gemeente, een natuurlijk mens begrijpt daar niets van. Die kijkt naar wat voor ogen is. Die ziet een man van smarten. Die ziet iemand die geen gedaante nog heerlijkheid heeft, dat wij hem zouden begeerd hebben. Niets van koninklijke allure. En zie hem daar staan. Een ophitsende groep van ouderlingen en schriftgeleerden die hem beschuldigen. En dan staat er, maar hij antwoordde hen niet één woord. Nou, Pilatus, welke keus maak je, Pilatus? Wat mij opvalt is dat Pilatus wel degelijk zijn geweten laat spreken. Ik denk dat wij hem heel vaak zagen, of zien, als ik zo zelf een beetje over nadacht, als een beetje zo'n gewetenloze schurk. Die alleen maar zichzelf wilde verrijken en daar op de plusje wilde blijven zitten. Maar hij laat wel degelijk zijn geweten spreken. Want er staat in de Bijbel, en daar kwam ik dus bij het onderzoek in de Griekse tekst ook uit, daar staat, en hij verwonderde zich zeer, als hij dan de Heer Jezus. Alzo dat de stadhouder, vers 14, zich zeer verwonderde. Dit Griekse woord mag je eigenlijk met dezelfde gang ook vertalen met bewonderde. Dus je ziet, ergens ziet hij dus toch wel meer in de Heer Jezus als zomaar die man van smarten. Hij bewonderde hem. Hij ziet hier lijkt iets van die koninklijke waardigheid. Het lijkt erop. En dan denkt hij een slimme keuze te maken. En het is een keuze zonder God. En wie zelf kiest, laat dat al de eerste les van deze preek zijn, gemeente. Wie zelf kiest, kiest verkeerd. Dat zien we hier ook in de keuze van Pilatus. Wie zelf kiest, kiest verkeerd. Want gemeente, jongens en meiden, zullen we nu eens naast Pilatus gaan staan. Want ik denk dat dat goed is. Zodat we ook besef hebben van wat gebeurt hier. Je staat zeg maar op dat hoge forum. Hè? Want Pilatus stond boven dat volk. En je kijkt neer. En daar staat de man van smarten. En daarachter die menigte die hem beschuldigen. Zullen we er eens naast gaan staan. En zullen we eens aan elkaar vragen, welke keuze maak jij? Zie hem daar staan. Wijs je hem af? Nee, dat niet. Nee. Misschien bewonder je hem wel vanmorgen. Ja, de Heer Jezus bewonder je toch. En wat doe je? Je eigen slimme keuze maken? Wat was dat dan? Nou, je probeert het op een akkoordje te gooien. Dat vind je belangrijk. Een akkoordje met de wereld. Want je moet ze namelijk beide te vriend houden. Om te kunnen overleven in deze wereld. Oké, dan maak je dus precies dezelfde keuze die Pilatus maakte. Want Pilatus denkt slim te zijn. En hij had er ook nog eens een goede reden voor. Het was de gewoonte om iemand vrij te laten. En vanuit die verwonding ontstaat een eigen gedacht, een eigen gemaakt plan. Oké, dan probeer ik Barabbas los te laten. Barabbas, dat betekent zoon van Abba, zoon van de vader. Dat is eigenlijk zijn naam. Zoon van Abba. En verschillende handschriften, dat vond ik ook opvallend, schrijven Jezus Barabbas. Dus het lijkt erop of in de vroeger tijd hij ook de naam Jezus had, Barabbas. En dat wat later, in latere handschriften, is dat weggehaald. En daarom zien we het ook niet meer terug, ook in onze Statenvertaling niet meer. Omdat waarschijnlijk vanuit eerbied voor de naam Jezus, dat dit ook weggelaten is. Ziet u het? Ziet u hoe deze Barabbas dan naast de Heer Jezus komt te staan? Hij was bekend. Hij was berucht. En we weten uit het Marcus-evangelie wat hij ook gedaan had. Hij had tijdens een oproer iemand gedood. Marcus 15. Maar, en dan tegelijkertijd kunnen we de vraag stellen, was hij misschien zo'n zeloot, zo'n vrijheidsstrijder die Israël wilde verlossen van de Romeinen? Dat zou heel goed kunnen. We weten het niet precies. Maar Pilatus moet gedacht hebben, nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Nu zet ik een man van geweld tegenover een man van vrede. Nou, welke keuze maak je dan, volk? Dat is toch prima? Een man van geweld, die wil je toch niet hebben in je buurt? Een moordverdachte? Tegenover iemand die alleen maar genas, die doden zelfs tot leven wekte. Dan moet de keus niet moeilijk zijn, toch? Maar deze eigen gemaakte zelfkeuze van Pilatus leidt tot een uitkomst die ook Pilatus mede schuldig zal maken. Want Pilatus rekende niet met de afgunst en de jaloezie, niet met de kwaadwilligheid, en dat zijn zulke machtige en kwaadwillende krachten. Heb je dat wel eens ervaren misschien? Je bent jaloers. Je bent afgunstig. Je wilt ook wel zijn als die ander. Je wilt ook wel hebben wat die ander heeft. En daardoor brandt er een vuur in je dat steeds hoger oplaait. En dat verteert je. En gemeente, wie van ons zal daar los van zijn? Wie van ons kan zeggen dat gebod wat we deze morgen gehoord hebben, het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wie van ons kan deze morgen zeggen daar niet schuldig aan te staan? Gemeente, laten we dat helder hebben. Vanmorgen bij het kruis van de Heer Jezus komen al die zonden bij elkaar. Het verzamelt zich rondom het kruis van de Heer Jezus. Alle zonden komen hier samen. De zonde van afgunst, van hoogmoed, van haat, van leugen, van kwaadaardigheid, van godslastering. We zien het allemaal in deze geschiedenis. En waar leidt dat toe? Kijk maar naar de wereld. Wreedheid, wraak, moord. Nou, onze wereld is één vat geworden van oorlogsgeweld. En dan vraag ik, dan breng ik het weer dichterbij, maar welke zonde komen we nou tegen in ons eigen hart? Welke zonde wonen er nu in jouw hart? Probeer eens gewoon eerlijk te zijn en ze ook van deze week voor Gods aangezicht neer te leggen. Want daar staan we, hè? We staan nog steeds, jongens en meiden, naast Pilatus, hè? En hij maakt een keuze, een zelfgemaakte keuze. Maar wat zouden wij gedaan hebben? Want Pilatus gaat namelijk ook nog eens niet ongewaarschuwd zijn weg. Oh nee, God waarschuwt altijd. Heb je die waarschuwingen wel eens gehoord van God? God waarschuwt altijd. Soms één keer, soms twee keer. Maar o wee diegene waarin God niet meer waarschuwt. Dat is verschrikkelijk. Dan ben je aan het oordeel overgegeven. Hier waarschuwt God zelf. Hoe? We kennen de geschiedenis. Door middel van zijn vrouw. Die in een droom zoveel geleden heeft van deze rechtvaardige. Ze belijdt het. Hij is de rechtvaardige. Hij heeft geen schuld gekend of gedaan. Ik heb zoveel geleden in een droom van deze rechtvaardige. Gemeente, denkt u ook niet dat het oordeel, dat dit het oordeel van Pilatus nog veel meer verzwaard heeft? Al denk ik dat hij misschien wel deze boodschap te laat gekomen was, want inmiddels was het kwaad geschied. Maar het heeft het oordeel van Pilatus nog zwaarder gemaakt. Het kwaad was hier ten volle besloten, want inmiddels had het volk al lang een keuze gemaakt. Jezus Barabbas, als het zo was, moest vrijgelaten en Jezus Christus moest gekruisigd worden. Wat zal ik doen met deze Jezus die Christus genoemd wordt? En hoor eens, laat hem gekruisigd worden. Dat. En kijk dan. Kijk dan naar die zelfvoldane Pilatus. Hij laat niet het recht zegevieren. Oh nee. Hij laat ook het Romeinse recht niet zegevieren. Maar hij doet iets tegen beter weten in. En dat zei ik net tegen jullie jongens en meisjes, want dat gaat hij dan doen. Hij gaat zijn handen wassen in onschuld. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige en gij lieden moogt toezien. O Pilatus toch. O Pilatus toch. Pilatus gebruikt hier, dat viel mij op, een beeld uit het Oude Testament. Die op verschillende plaatsen in het Oude Testament ook terugkomen. Ons spreekwoord komt daar ook nog vandaan. Hè? Je handen was in onschuld, dan denken wij vaak aan Pilatus. Maar wij komen dat al tegen in Psalm 26. Daar zegt de psalmdichter, ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o Heere. Ook de priesters in het Oude Testament moesten hun handen wassen in onschuld als zij een moordzaak niet op konden lossen. Deuteronomium 21, vers 6 en 7. O Pilatus, denk je daarom vrij te zijn van schuld? Nee, Pilatus, je bent mede schuldig. En gemeente, nu komen we bij onze tekst. Misschien zei het een van die meest beladen teksten uit het Nieuwe Testament. Een tekst die zo gruwelijk misverstaan is, waardoor ik geloof dat zoveel onschuldige mensen de dood hebben gevonden door het verkeerde uitleg van deze tekst, die een golf van antisemitisme hebben aangejaagd. Waarom? Omdat men dus kortzichtig kijkt naar een Bijbeltekst. Omdat men op de klank afgaat en niet kijkt wat gebeurt hier nu werkelijk. En wij kijken er vanmorgen wel naar. Want dan staat er, en al het volk antwoordende en zeide, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Wat gebeurt hier? Nou, laat allereerst duidelijk zijn. Inderdaad, dat is dat volk wat voor Pilatus staat. Die zegt dat. Het kan op zijn hoogst, ze hebben dat wel proberen te berekenen, als je het op zijn grootst zou benadrukken, hoeveel mensen hebben daar feitelijk gestaan, zou je kunnen zeggen 500 mensen. Iets meer dan we hier vanmorgen in de bron hebben. Iets meer. Rond de 500 mensen maximaal. En die neemt dan de verantwoordelijkheid over van Pilatus. Die zijn handen wast in onschuld. En die schuift het als het ware daarmee van zich af. En die, al blijft hij net zo goed verantwoordelijk, want je kunt wel een symbolische handeling uitrichten, maar hij blijft net zo goed verantwoordelijk. Maar hij schuift het symbolisch van zich af en hij geeft het over aan het volk. Maar als Matthäus het dan heeft over al het volk, dan staat er in het Grieks pas ho laos. En dat betekent, dan is dat heel duidelijk, dat het gaat om dat volk wat daar staat. Dus die mensen die op dat moment, en dat is natuurlijk ook logisch, zo heeft dat ook geklonken, daar voor Pilatus staan. Daar wordt absoluut niet een heel volk mee bedoeld, het volk van Israël of zo. Maar dat is die groep mensen die daar in Jeruzalem staat. En dan is er nog iets. Dan lazen wij, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat staat er niet. En als u in de Statenvertaling leest, en ook een herziende Statenvertaling, dan ziet u dat werkwoord komen staat schuin gedrukt. En dat betekent dat werkwoord staat er ook helemaal niet. He, dus er staat letterlijk zijn bloed over ons en onze kinderen. Dus dat woordje komen of zal komen staat er niet. Ze bedoelen, heel eenvoudig, zoals je die geschiedenis voor je ziet, wij dragen nu de verantwoordelijkheid. Pilatus, jij geeft die verantwoordelijkheid aan ons over. Jij was je hand in onschuld, dat kenden ze dat gebruik. En nu nemen wij die verantwoordelijkheid over. Opgehitst door ouderlingen en schriftgeleerden. En ze zeggen, we durven het aan. Die enkele honderden mensen durven het aan. Want hij is schuldig. Omdat hij zichzelf de Messias noemt. Dat is godslastering. En daarom rekenen ze er vast op dat ze handelen naar de wil van God. Dat hun niets overkomt. Zijn bloed over ons, over onze kinderen. Bloed op het hoofd. Dat is ook een bekende uitdrukking in Israël. Ik moet even denken aan die geschiedenis bijvoorbeeld bij Rahab de hoer. Dan zijn die verspieders daar. En u weet wel, dan wordt Rahab gespaard met heel haar huis. En wat zeggen die verspieders? Rahab, jij moet je familie zorgen dat die in dat huis zijn bij jou. Ik zeg het nu even helemaal in mijn eigen woorden. Want als je dat niet doet, nou dan is het bloed van ons hoofd af ligt op jou. Met andere woorden, jij bent verantwoordelijk voor het welzijn van jouw familie als zij daar maar in dat huis zijn. En wij zijn vrij van dat bloed. Dat is eigenlijk best wel heel logisch. Wij zijn er dus niet verantwoordelijk dan mee voor. Dat staat hier. Dat is eigenlijk het gebruik. Die verantwoordelijkheid overnemen. En dan hebben ze inderdaad gezegd, en onze kinderen. En dat is heel duidelijk, we hebben nu de hele week van de waarde van de kinderdoop gehad. Dan zien we ook in het Oude Testament hoe juist het hele gezin, de hele familie daarin mee dacht. Nou, dat was in het Oude Testament zo. Iedereen dacht zo. Wij leven in een individualistische maatschappij, maar dat was toen nog helemaal niet aan de orde. Je leeft in familieverband. En zoals God zijn verbond sloopt met een persoon en daardoor dus met de hele familie, met zijn gezin, met kinderen, die medeverantwoordelijk waren. Nou, zo waren ook deze families verantwoordelijk voor hun daden. Dat was de wetgeving in het oude Israël, niet meer en niet minder, tot in het derde en het vierde geslacht. Hier dus de gezinnen die in Jeruzalem aanwezig waren. Juist ook het Griekse woord voor kinderen, gemeente, laat hier zien, er staat niet nageslacht tot in der eeuwigheid of zo. Dat staat er ook helemaal niet. Maar hun kinderen op dat moment, daar gaat het om. Dus met deze tekst wordt niet een soort zelfvervloeking uitgesproken, nee. In hun dwaling en misleidende gedachten dachten ze God hiermee een eer te bewijzen. Zoals Saulus van Tarsen blazend was, dreiging en moord. Hij dacht God een eer te bewijzen door zijn gemeente te vervolgen. Zo zien we dat hier ook. En dat brengt ons bij het thema van de preek. Als we nu die tekst wat scherper hebben gezien. Het is namelijk de conclusie van deze geschiedenis. Het zijn niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten. Maar wie dan wel? Wie deed dat wel? Pilatus? De overpriesters, ouderlingen? Heeft zelfs de vrouw van Pilatus hier iets mee te maken? Dat Joodse volk wat daar aanwezig was, dat weten we nu wel. Of ben ik het zelf? Gemeente, ik zei het al, hè, bij het kruis van de Heer Jezus komen alle zonden samen. En het is alsof de duivel met heel zijn leger opgetrommeld wordt om een samenkomst te houden bij deze rechtvaardigen, zegt Spurgeon ergens in zijn preek hierbij. Die onrechtvaardig geoordeeld wordt. Alle zonden maken hem tot een prooi. En daardoor vormt de ergste zonde plaats die plaats kon vinden. De kruisiging van de Zoon van God. Hier komen mijn zonden open en bloot te liggen, gemeente. Voor de levende God. En we gaan ze vanmorgen maar bespreken. Zullen we dat doen? Uitrollen. Uitpellen. Ik zie namelijk de zonde van de overpriesters en de ouderlingen. En weet je wie dat zijn? Dat zijn mensen die met hun neus in de lucht lopen. Die het best voor elkaar hebben, ook op godsdienstig gebied wel. Ze zijn de waarheid toegedaan hoor, zeker. Ze lopen vooraan en ze roepen, ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar, want daar kijken ze op neer. En onder het mom van de waarheid verachten ze de Zoon van God. Verachten ze de Messias. Kijk, dat kunnen mensen zijn die vroom zijn, dat zei ik al. Maar het kunnen ook mensen zijn die bruut de Heer Jezus afwijzen. Op een vrome manier, dan zeggen ze, ja, maar het gaat zomaar niet. En vervolgens leven ze oppervlakkig. Een leven waarin geld en goed en een positie veel belangrijkere drijfveren zijn dan het dienen van de Heer. Maar je kunt het ook bruut doen. Dat zijn mensen die eigenlijk, ja, gewoon zoiets hebben van, joh, deze wereld die heeft ook van alles. En eigenlijk gruwen ze ook van alles wat er in de Bijbel staat. Dan zijn dat mensen die houden van open discussies. En die zeggen, joh, je moet vooral respect hebben voor elkaar en voor elkaars meningen. Want ja, ieder mag zijn mening hebben, toch? Maar één ding moet je niet doen. Dat is zeggen dat Jezus de weg en de waarheid en het leven is. Want dan gaat het mis. Weet je wat ze dan zeggen? Kruist hem. Dat kun je dus heel vroom doen. Kruist hem. Maar dat kun je ook werelds doen. Kruist hem. Allebei. Ik zie ook mensen, gemeenten, die zijn als Pilatus. Ze hebben eigenlijk best wel een bezwaard geweten. Ze hebben ook wel bewondering voor deze Jezus. Oh ja, dat gaat best al ver. Ze willen hem eigenlijk wel vrijlaten. Maar wat ze belangrijker vinden, dat is rust in hun leven. Daar hebben ze veel meer aan. Geen confrontatie, dat moet je niet hebben. Je wilt zelf op de troon blijven. En daarom maak je namelijk geen keuzes voor hem. Als het je wat gaat kosten, dan doe je dat niet. Je baan, je geld, je goed. Ja, dat vind je te veel. Want je probeert van alles toch een beetje aan de hand te houden. En daarom kies je voor de menselijke denktrand, die ons zo eigen is. Weet je, ik laat iemand anders vrij. En dan komt de keuze voor Jezus vanzelf. Dat is wat Pilatus doet. Je laat de keuze dus voor hem over aan anderen. En wat doe je dan? Dan zeg je, kruist hem. Snapt u hoe dichtbij Pilatus zit, gemeente? En in gedachten zie ik daar Jezus en Barabbas staan. De ene een woesteling. De haat en het vuur brandt in zijn oog. Felkijkend van haat en woede. Een wolf, zouden we zeggen. En die wolf staat naast het lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. En zijn uitstraling is een uitstraling van volle vrede. En ik vraag je deze morgen, wie kies je? Het is één van beiden. Of mijn Heere en mijn God, of kruis hem. Er zit niks tussen, gemeente. Kies je nou werkelijk voor Barabbas, die symbool staat voor de losse moraal? Is het misschien geen Barabbas, maar Bacchus? Dat was de Griekse god in de mythologie van de drank, de drankduivel, die symbool staat voor een losbandig leven. Want met de drank vervagen de grenzen. En degenen die daarvoor kiezen, die roepen, kruist hem. Kies je daarvoor? Gemeente, zien we wat er gebeurt met onze zonde, door onze zonde. Zie je dat het niet de Joden zijn? Zie je dat het niet Pilatus is, maar dat u het zelf bent? O Heere, mijn verdorven hart schreeuwt naar de hemel. Mijn zonden verberg ik voor u niet. Het is mijn schuld, mijn grote schuld, dat u daar onterecht veroordeeld wordt. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Maar ik ben het. En kijk eens, gemeente, wat er gebeurt door mijn zonde. Kijk eens, het is te verschrikkelijk om te vertellen. Toen liet hij Pilatus Barabbas los. Maar nadat hij Jezus gegeesteld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Het Griekse woord voor geesteling, die heb je in verschillende gradaties. Die zit hier op een zeer zware geesteling, hoe je criminelen geestelt. En of dat nog niet erg genoeg is, wordt hij bespuugd, belasterd, ontkleed, een purperen mantel omgedaan, een doornenkroon op zijn hoofd gezet. En daar gaat hij verzwakt door de Via Dolorosa, de lange weg naar Golgotha, om gekruisigd te worden. En ene Simon van Cyrene wordt gedwongen zijn kruis te dragen. Dominee Wilhelm Busch die schrijft hierbij, en dat vind ik zo, nou, ik vond het zo tekenend ook. Hij zegt, daar staat Jezus voor de ogen van de menigte en de mensen. Weg met hem roepen eigengerechtige mensen. Want zijn verhaal druipt van genade en vergeving en dat hebben wij niet nodig. Eigengerechtige mensen, dat zijn dus mensen die het zelf nog wel op kunnen knappen. Die een beetje een groene vinkjesgeloof hebben. Als ik dit maar goed doe en dat maar goed doe, dat. Die hebben Jezus niet nodig. Ze zijn zelf te goed bezig. We willen hem niet, verklaren zondaren. Want deze Jezus roept altijd tot bekering. Wat heb je daar nou aan? Ik wil me niet bekeren. Ik wil lekker doorgaan in de zonde. Belachelijk deze Jezus, zeggen idealisten, zegt Busch. Wij houden van vooruitgang en niet van het kruis. Er moet geen weg naar beneden zijn, er moet een weg omhoog zijn. Ach nee, verklaren de geleerden, Jezus kan de Zoon van God niet zijn. Houd toch op met deze Jezus, roepen de dommen. Want je moet gaan nadenken als je je met hem inlaat. En daar houd ik niet van. Zo hebben we allemaal excuses. Hè? Jezus, vragen godsdienstige mensen, we geloven in God. Maar waarom Jezus? Al die vragen, enzovoort, enzovoort. Is er dan geen één stem voor Jezus? Zullen we die vraag ook in ons midden neerleggen? Is er dan geen één stem voor Jezus? Ja toch. Ja toch, gemeente. Want kijk eens. Daar hoor ik de moordenaar aan het kruis. Wij toch rechtvaardig. Een stem voor Jezus. Daar zie ik die vrouw die met haar tranen de voeten van de Heer Jezus nat maakt. Daar zie ik een Zacchaeus, gemeente, die de Heer Jezus zegt, heden moet ik in uw huis verblijven. Daar zie ik een schare die niemand tellen kan, die hun gerechtigheid niet meer uit hunzelf kunnen halen, maar die de Heer Jezus zo nodig hebben. En weer vraag ik het u, is er dan niet één stem voor Jezus? Geef eens antwoord. We zien de gevolgen van onze keuzes, ook in deze geschiedenis. Want ja, wij moeten zeggen, denk ik juist heel duidelijk, ook voor degenen die erbij waren en die dat geroepen hebben daar, hebben hun keuzes wel diepe gevolgen gehad. De Heer Jezus had dat al voorspeld, hè? Jeruzalem, Jeruzalem, als een hen heb ik u bijeen willen vergaderen, maar je hebt niet gewild. En dan wordt Jeruzalem verwoest. 37 jaar na deze uitspraak is Jeruzalem verwoest. En hoe verschrikkelijk is deze tekst ook misbruikt. Waardoor het zoveel levens gekost heeft, ten hemel schreiend. En toch is er nog iemand die een keuze gemaakt heeft in deze geschiedenis. En dat is een onvoorstelbare keuze. Dat is onze Heer en Heiland zelf. Hij maakt de keuze om te zwijgen, Heer. Hij is het die voor zijn veroordelaar staat. Hij die vuur uit de hemel kan laten regenen en in één keer Pilatus en zijn hele hof weg kan vagen. Hij die engelen uit de hemel kan laten komen om hem bij te staan. Maar hij kiest ervoor om te zwijgen. Maar jongens en meiden, dat zal niet voor eeuwig zijn. Absoluut niet. Eenmaal zullen de rollen zijn omgedraaid. Want deze Jezus heeft macht over de hemel en de aarde. En alle oog zal hem zien, ook jij. Wij zullen hem allemaal in de ogen kijken. En die hele menigte die daar stond te schreeuwen, is al geoordeeld. En ook hun kinderen. Ook Pilatus is geoordeeld. Ook de vrouw van Pilatus is geoordeeld. Ik dacht, zou zij toch ook gehoord hebben bij de rechtvaardigen zijn gedachten over, ook in de vroege kerk, dat ook zij daar in een middel geweest is zelfs, wij weten het niet precies. En toch, wat een hoop, hè? Als de Heere haar niet onberoerd laat, hè? Wat zie je hier ook, het krachtige werk van de Heilige Geest. Maar God weet het, maar ook wij, gemeente, wij zullen hem zien. En hoe verschrikkelijk zal het dan zijn, als wij hem met onze daden hebben afgewezen en daardoor geroepen hebben, kruist hem. God, we hebben de afgelopen week over nagedacht, die in zijn genade verbond al tot ons gekomen is. En die daardoor ook zo het aan ons hart ligt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ik heb je lust, geen lust in de dood van jou, maar dat je je bekeert en leeft. Juist vanaf het doopvond uit mag die nodiging constant uitgaan. En wat zullen we dan doen? Roepen we dan straks met onze daden, kruist hem. O, verschrikkelijk. Want dan zullen we eenmaal zijn brandende toorn over ons. Ja, dan hebben we zijn brandende toorn al over ons gehaald. Maar dan zullen we hem eenmaal in de ogen kijken. En dan zal hij zeggen, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. En gemeente, dan kunnen we nooit lichtvaardig over het oordeel spreken. Maar dan zal hij ons voor eeuwig wegdoen in de pool die brandt van vuur en zilver. Dat is de realiteit van allen die ook deze morgen zijn woord afwijzen. En die met hun daden zeggen, kruisigt hem. Maar ik verkondig u deze morgen een zwijgende Jezus. Zwijgend. Want dat is het wonder. Juist daarin zien we zijn genade. Want juist bij het kruis van Christus komen alle zonden samen. Mijn bacchuszonden. Mijn hoogmoedzonden. Mijn verkeerde keuzezonden. Mijn torenhoge schuld voor God. En elke zonde is een hamerslag. Kruist hem, kruist hem, kruist hem. Maar hoor hoe onze Heer en Heiland daar hangt aan het kruis. En hij roept het uit, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat bad hij voor Pilatus. Dat bad hij voor de overpriesters en de ouderlingen. Dat bad hij voor het volk. Dat bad hij voor de soldaten die daar zijn kleding verdobbelden. Ja, zijn liefde is zo groot. Dat bad hij voor de hele wereldgemeente, voor de grootste der zondaren, hier vanmorgen in Gods huis, opdat wij tot hem zouden komen en hem zouden dienen. Daarom mogen we het u verkondigen. Kan het voor u, voor jou, voor mij. Want allen die tot hem de toevlucht nemen, die krijgen iets, gemeente, van die waarheid van onze tekst. En dan mag je het werkelijk uitroepen. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. En toch is het waar. Dan mag je het zeggen. Zijn bloed over ons, onze kinderen. Ja, Heere, u hebt uw bloed gestort op Golgotha. Uw bloed over ons en onze kinderen. Dan zing je het, ja, zijn liefde zocht mij teder. Hij riep mij dag en nacht. En hij vond en trok mij weder uit duivels zondemacht. En hij legde hem op zijn schouders neer. En bracht mij tot de kudde weer. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Door genade ben ik een kind van God. O, wat een wonder, gemeente. Daar waar een diepe stroom van zonden vloeien naar het kruis van Golgotha. Daar zie ik een andere stroom, het bloed van Jezus Christus, mijn zaligmaker. En hij wast ons schoon. Dat doet al mijn zonden versmelten. En er is bloed genoeg. Voor mij. Voor al mijn kinderen. Zodat we hem tot in eeuwigheid mogen grootmaken. Zullen we zo hem de eer en de glorie geven, gemeente. Amen. We zingen samen op Psalm 97. En daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht, vooral op rechte harten, ten troost verspreid in smarten. En wat er verder volgt, Psalm 97, vers 7. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Wat is uw goedheid groot, Heer. Wat is uw genade onuitsprekelijk groot. U die als een zwijgende borg en middelaar wilde gaan. U die geen woord sprak. Alleen de bevestiging, gij zegt het. De koning der Joden. En o, wat een wonder. Door allen die in u geloven, ook hun koning. En wij bidden, o God van alle genade. Vergeef ons als wij ook juist op grond van deze tekst zoveel leed veroorzaakt hebben. Maar wij bidden, doe ons uw te voet vallen. Dat wij niet die verschrikkelijke vergissing maken. Die mensen die daar stonden, of een Pilatus, of wie we ook zijn. Die met onze woorden en onze daden roepen, laat hem gekruisigd worden. O God van alle genade, geef ons zo het leven, gewerkt door uw Heilige Geest. En mogen we de juiste keuze maken door genade, opdat wij u mogen eren, dienen en liefhebben. Heren, dan weet u wat we nodig hebben. En wij bidden, mogen ook dat ervaren, ook samen als uw gemeente, dat we daarin gebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof. Dat u met uw geest krachtig werkt, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Heren, zo kent u ook de zorgen en de noden, we dragen ze aan u op, Heren. We danken u voor Betty Nentjes, van er al zo 50. Ze mocht thuiskomen na een geslaagde operatie. Wat een wonder en trouw van u, Heren. En ze mag zich ook weer goed voelen. Wat mogen u daarvoor danken, Heren. Ze zien zo kort na de operatie wat Betty alweer kan en mag. Maar Heren, tegelijkertijd weet u ook dat er met spanning wordt uitgezien. Ook naar het gesprek van aanstaande vrijdag. Als er dan ook gesproken wordt over nabehandelingen, wat nodig is. Wilt u geven dat het mee mag vallen. En misschien als het in uw raad mag bestaan, Heren. Dat zelfs ook nabehandeling niet meer nodig is, omdat dat haar ook zo ziek weer maakt. U weet het, Heren, wat goed voor haar is, mogen ook daarin haar in uw handen leggen, samen met Geert en de kinderen. Heren, wij mogen u ook danken dat Hendrik Kramer van de Kemperland 15 in Emmeloord weer thuis mocht komen. Het mocht weer goed gaan met hem. Dan bent u het ook, Heren, die daarvoor zorgt. Wilt u ook hem ook verder samen met Maria en hun kleine Jos ook gedenken. En Heren, mag op uw tijd ook de kleine Jos gedoopt worden. Heren, zo danken wij u ook voor de kleine Jari Brands van de Kooizand 17. Wat een trouw en goedheid van u dat hij afgelopen donderdag thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een RS-virus. Wat ook zo kwetsbaar was, Heren. En u hebt wonderlijk gewerkt. En ook nu weer mag er weer krachten ontvangen. Gezond we zijn. En o, Heren, mag hij zijn ouders ook weer tot vreugde zijn. Wat een wonder en wat een zegen dat u uit en door geholpen hebt. En zo bidden we, Heren, zo was vorige week alles anders. Maar bent u ook een wonderdoend God. Zegen zo Richard en Babette. En Heren, ook de kleine Jari. Heren, wilt u zo ook alles wel maken. Gedenk zo, o God van alle genade. Heren, zo mogen u ook danken. Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van de afgelopen woensdag. Mensen hebben een keuze uitgebracht. Ook op christelijke partijen. Daar mogen u dankbaar voor zijn. En zo bidden we, Heren, zegen ook daarin. Al het werk wat gedaan mag worden, ook nu in de komende tijd. Waarin nagedacht moet worden over formatie en wethouders en noem maar op, zegen de burgemeester en de wethouders en allen die een taak hebben, ook in de politiek, om ook daarin dienstbaar te zijn. Heren, zo bidden wij u ook voor de tocht langs de Barren van aanstaande zaterdag. O, mag daarin ook uw zegen ervaren worden, Heren, dat jongeren de juiste keuze maken. Niet tegen u, niet de God van Bacchus. Maar werkelijk, u, o Heere Jezus Christus. Heren, wilt u ook allen die ook daarin ook hun gang mogen gaan, ook zegenen en bedouwen. Geef hen de juiste woorden en vooral ook een liefdevol hart om ook onze jongeren daarin te benaderen. Zo leggen we alles in uw handen, Heren. En wij bidden, Breng ons ook vanmiddag weer in liefde en gehoorzaamheid samen in uw huis. Dat we niet denken genoeg te hebben aan één keer. Maar dat we ook daarin mogen weten. Ik wil de Heere volgen en dienen. En ook in gehoorzaamheid naar uw huis komen. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. En wij bidden het van u. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 2 en daarvan het 6e en het 7e vers. Vreest zere macht en dient zijn majesteit en ook het 7e welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt, Psalm 2 vers 6 en 7. Thank you. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.